Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. Vandaag heb ik als gast Angela bij mij. Meesten onder jullie zullen Angela kennen uit Temptation Island. Maar dit is niet de reden waarom ik ze vandaag bij mij op de podcast heb. Angela heeft na Temptation haar sociale kanalen gaan gebruiken om mensen te inspireren en te motiveren. Ze is hier dan ook heel actief op. Heel aangenaam gesprek met deze topdame. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. Ik zit hier vandaag terug samen met een nieuwe gast en dat is Angela. Welkom.
Hey.
De meeste mensen zullen jou misschien niet kennen. Totdat ik zeg, Angela van Temptation Island geweest, dan zullen misschien bij de meeste mensen een belletje horen rinkelen. Maar als er dan nog mensen zijn die jou niet kennen, Angela, stel jezelf eens voor. Wie ben jij?
Wel, ik ben dus Angela. Ik woon voorlopig in Antwerpen, nu al 8 jaartjes. Ik ben afgestudeerd als bio-ingenieur, ben nu ook aan het doctoreren aan de universiteit. Daarnaast heb ik ook dansles. En ja, mensen zullen mij misschien wel een keer zien gepasseerd hebben op TikTok of Instagram, want daar ben ik nu ook wel erg actief.
Ja. Dus als we het zo horen, vooral veel gestudeerd, nu aan het doctoreren, zeg je?
Ja, ik ben nu aan het doctoreren.
Ja. En hoeveel heb je daar nog? Hoeveel tijd moet je daar nog? Of hoe lang duurt dat nog, dat doctoraat?
Een doctoraat duurt meestal rond de 4-5 jaar. Dus ik heb wel nog een paar jaartjes te gaan.
Ja. En in de meantime, is uw vrije tijd vooral dansen dan?
Ja, dansen, trainen, social media content maken. En dan ook een beetje chillen natuurlijk, een beetje tijd maken voor mezelf.
Ja. Goed, Angela, meestal bij de mensen hier op de Barbels en Bubbles ga ik altijd eens terug in het verleden. Dus ik hoor graag van waar de mensen komen, hoe ze vroeger zijn opgegroeid. Hoe was jij vroeger als klein meisje?
Ik ben eigenlijk altijd heel erg actief geweest. Mm-hmm. Ook wel best sociaal, vooral in mijn jongere jaartjes. Zo in de lagere school was ik heel sociaal, kwam ik met iedereen overeen. Hoort je mij ook wel altijd op straat, omdat ik echt wel ook een beetje luidruchtig was. Ja. En ik heb altijd gewoon heel graag ook bewogen, dus met sport bezig geweest. Eigenlijk een klein beetje lijkt nu, maar nu ben ik misschien een heel klein beetje rustiger. Maar ik ben eigenlijk altijd een klein beetje hetzelfde gebleven.
Ja. En wanneer heb je dan die passie voor het dansen? Was dat ook al van jongs af aan? Of is dat dan maar later erbij gekomen eigenlijk?
Dat is eigenlijk al van jongs af aan. Ik herinner mij nog toen ik een klein meisje was, dat ik bijvoorbeeld Shakira op tv zag of zo. En dat ik haar beweging helemaal begon na te doen thuis. Ik had ooit zo'n video gezien van mezelf, dat ik ineens over de grond begon te kruipen, like Shakira op Whenever, Whenever. Dus dat heeft al altijd in mij gezeten. En dan ook, ja, als ik andere dansjes zag op tv, deed ik dat ook gewoon na voor mijn spiegel. Dus dat zat er altijd zo wat in. Mm-hmm. En dan pas in het middelbaar, ik denk 4e of 5e middelbaar, ben ik af en toe danslessen beginnen nemen. Mm-hmm. Maar ook nooit zo echt elke week. Maar dat was zo'n beetje mijn periodes. Maar dat heeft gewoon altijd, ja, daarnaast heb ik gewoon altijd op mezelf gedanst. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten, inderdaad.
Ja. En waren er nog andere sporten in jouw jeugd? Of was het enkel dit? Of was je eigenlijk niet zo heel sportief?
Toch wel. Ik heb een tijdje ook volleybald, maar dan heb ik ook thaibox gedaan. Mm-hmm. Dat heb ik ook een paar jaartjes gedaan. Mijn mama was daar niet zo heel blij mee, omdat ik vaak met blauwe plekken thuis kwam, heel mijn benen stonden vol. Maar ik vond het echt superleuk om zo echt al mijn energie erin te steken. En ik vond dat echt heel leuk. En daarnaast heb ik ook een tijdje wat gefitness. Ik ben altijd wel met sport bezig geweest.
Ja. Hoe was dan uw evolutie eigenlijk van kind naar tiener, naar hoger onderwijs en dergelijke? Hoe is dat gegaan?
Op vlak van
studies, hoe je was. Hoe herinner je je die periode? Dat was dat, ja.
Qua studies, ja, ik heb dus in het middelbaar dan wetenschappen wiskunde gedaan. Dus ik ben altijd eigenlijk met wetenschappen bezig geweest. Dus ik heb toen wetenschappen wiskunde gedaan. Dan ben ik overgestapt in universiteit naar bio-ingenieurswetenschappen. Dus ik ben daar altijd in gebleven. En nu aan het doctoreren ook in de chemie. Mm-hmm. Sociaal vlak. Ik herinner me in het lager dat ik heel sociaal was. In het middelbaar was ik een beetje meer teruggetrokken. Was ik enkel sociaal bij mijn vrienden, maar niet zo in het algemeen. Niet dat ik zo naar mensen toestapte en praten en zo. Dat durfde ik ineens een beetje minder. Dat is dan terug wat gestegen de laatste 2 jaar. En ja, qua karakter zo is dat ook een beetje hetzelfde gebleven. altijd een beetje ja, speels geweest. Constant lachen, dat heb ik wel altijd gehad.
Ja. Dat zien we ook vaak terug op je social media. Dat is wel leuk, natuurlijk. Hoe ben je dan eigenlijk bij bio-ingenieur terechtgekomen? Hoe is dat op je pad gekomen?
Wel, omdat ik wetenschap en wiskunde in het middelbaar heb gedaan, dan was dat eigenlijk een beetje een logische keuze om zo in die wetenschap te blijven. Want ik wist zo niet echt direct wat ik wou doen. Ik wist alleen dat ik heel graag wetenschappen doe. En bio-ingenieurswetenschap, dat is eigenlijk een beetje precies het verlengde van wetenschap en wiskunde, omdat je dan nog altijd fysica, wiskunde, biologie, chemie, je hebt al die vakken nog steeds. Dus daarom heb ik dan uiteindelijk voor bio-ingenieurswetenschap gekozen. Ik wou eigenlijk oorspronkelijk geneeskunde doen, maar ik had nooit zin om in de vakantie te studeren voor het inhangsexamen. Dus ik heb dat dan gewoon gelaten en ik heb dan mij ingeschreven voor bio-ingenieurswetenschappen.
Ja. Dat zijn natuurlijk ook wel redelijk, denk ik, redelijk zware studies, als ik mij daar niet in vergis.
Dat zijn inderdaad heel harde studies. Je moet heel erg studeren, maar wat ik bijvoorbeeld echt handig vond aan bio-ingenieurswetenschappen is dat ik heel graag dingen begrijp. En bij wetenschappen heb ik dan toch, als ik iets begrijp, dat ik veel minder moet studeren. Want ik studeer niet graag van buiten. Dus ik zorgde er dan altijd voor dat ik mijn les echt gewoon begreep. En dat ik er dan zo'n verhaaltje van maakte. Waardoor dat ik dan gemakkelijk bijvoorbeeld in mijn examens geraakte en zo. Want als ik dat niet had, en rechten bijvoorbeeld, zou niks voor mij zijn. Ik kan niet een boek pakken en alles van buiten blokken. Dat is helemaal niet mijn ding. Ja. Dus daarom maakt het voor mij een klein beetje gemakkelijker. Ja. De studie, maar het is natuurlijk een heel moeilijke studie. In mijn bachelor heb ik toch wel veel traantjes gelaten voor een examen. Dus het was niet zo makkelijk.
Ja. En is dat ook iets waar je zegt van, daar ligt mijn toekomst in, daar wil ik in verder?
Ik wil daar zeker wel nog een paar jaartjes in verder. Gewoon omdat ik het heel interessant vind dat je iets nuttig aan het doen bent. Nu ook met mijn onderzoek. Je helpt meezoeken naar wereldproblemen, om die op te lossen en zo. Dus ik heb echt wel het gevoel dat ik iets kan betekenen voor de wereld en de maatschappij natuurlijk. Dus daarom vind ik dat wel interessant. Dat wil ik daar wel nog even in blijven, zover dat het mogelijk is.
Ja. Awesome. Goed, nu, voor de mensen die jou een beetje kennen van Temptation zelf, ik wil daar nu zeker niet te veel over praten, want dat is niet de reden waarom ik je hier vandaag bij mij heb. Maar ik wil wel praten over de periode eigenlijk na Temptation. Hoe is jouw leven wat veranderd? Want ik denk dat je plots wel een beetje in de spotlight komt te staan. Hoe ga je daarmee om? Hoe is dat veranderd, je leven?
Ja, op vlak van aandacht natuurlijk is dat enorm veranderd, hè? Want nu kent bijna iedereen mij. Je krijgt heel veel aandacht in het echt, maar ook op social media en zo. Dus op dat vlak is het enorm veranderd. Hè? Ja. Ik kan daar eigenlijk wel nog van mee omgaan. Ik vind het niet zo'n heel groot probleem, maar ik denk ook dat dat een beetje te danken is aan corona, dat het zo wat met periodes en heel af en toe zo iemand is. Maar dat is vooral echt veranderd en dat ik ook een beetje drukker ben, omdat ik meer dingen te doen heb nu daardoor. Mm-hmm. Maar voor de rest ben ik eigenlijk echt gewoon mezelf gebleven. Allee, en heb ik echt geprobeerd om gewoon mijn leven te houden hoe dat het ervoor ook was. Dus het is niet dat ik echt zeg van wow, mijn leven is totaal veranderd. Het is gewoon wat drukker geworden, een beetje meer aandacht. Maar voor de rest hou ik het gewoon hetzelfde hoe dat ervoor was.
Is het dan zo dat mensen jou gaan aanspreken op straat en zeggen van hey Angela, hey, mag ik een foto bij jou of dergelijke?
Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel af en toe, ja. Zo net, toen het zo nog bezig was op tv, was echt enorm. Als ik in de stad ging, was echt gewoon alle hoofden die draaiden. En als ze kwamen vragen voor een foto. Nu ben ik ben eigenlijk niet zo heel vaak in de stad. Ik ben eigenlijk niet vaak buiten in het openbaar. Maar ik was nu gisteren toevallig ook nog een keer in de stad met mijn zus. En dan zijn er toch ook wel nog veel mensen die naar u toe komen om te vragen. Ja, ben je Angela? En maak een foto en dit en dat. Dus. Maar ik vind dat wel leuk eigenlijk. Ik vind dat vooral grappig en ik vind dat ook wel schattig. Dus ik heb daar niet echt veel last van.
Ja. Had je ooit gedacht dat je in zo'n leven ging rollen? Of?
Ik had nooit gedacht dat ik aan zo'n programma ging meedoen. Dat niet. Maar het is raar om te zeggen, maar ik had ergens wel het gevoel dat ik ooit zo wel wat bekend ging worden. Ik kan het zo niet echt omschrijven, maar ik had zo ergens het gevoel van ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb het gevoel dat er iets gaat gebeuren. Dat had ik wel. Maar nooit, ik had helemaal geen gedacht van hoe dat ging gebeuren en wat ik juist ging doen of zo. Dus dat ik mee ging doen aan zo'n programma, dat had ik niet gedacht, nee. Maar
ja. Zoveel tijd later zit je hier natuurlijk en is het natuurlijk wel zo. Hè? Heb je daar ook een beetje moeten aan aanpassen? Want ik denk, je moet dan iets actiever, of je bent dan iets actiever. Allee, ik wil niet, plots ga je daar je Instagram-account bijvoorbeeld open doen en heb je 10.000 volgers bij. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe begint dat dan? Zeg je van, ja, ik ga hier niet mogen mijn leven leiden. Ik moet hier toch iets extra proberen te doen? Of is het zo van, ja...
Bij mij is dat eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Ik weet dat veel mensen daar een beetje moeite of last van hebben, maar ik heb dat helemaal niet gehad, omdat ik ervoor ook al heel actief was op social media. Ja. Ik had toen maar 5.000 volgers of zo, maar ik vond dat heel leuk, want overal waar ik ga, trek ik echt duizenden foto's. En ik vond dat heel leuk om ook dingen te posten, ook voor mijn familie en vrienden en zo. Dus ik was daar vooral erg mee bezig. Toen was dat Facebook en ook Instagram was dat ook al wat begonnen. Dus voor mij... Ja, was dat eigenlijk normaal om dat gewoon te blijven verder doen. Het enige wat dat veranderd is, dat ik vroeger bijvoorbeeld mijn stem niet kon aanhoren, dat ik bijvoorbeeld mezelf niet filmde. Ja. En nu doe ik dat wel, omdat ik weet dat veel volgers dat wel leuk vinden en zo. Dus dat is wel veranderd, maar zo dat actief zijn op social media, dat had ik ervoor ook al. Dus ik vond dat niet zo erg. Het enige verschil is nu dat ik veel meer kijkers heb natuurlijk. En dat nu in plaats een paar honderdduizend, nu dat dat bijna 100.000 kijkers zijn of zo, maar... ik vind dat niet zo erg. Dat was wel normaal voor mij.
Ja, ja. Waarom vond je het een stap om jezelf iets meer te tonen en zelf iets meer te spreken op Instagram? Omdat dat niet in je karakter zat? Of...
Ik vond dat heel awkward in het begin om mijn stem te horen. Ik weet niet, als ik mezelf filmde en ik hoorde mijn stem, dacht ik, oei, wat is dit? Dus ik deed dat gewoon nooit. Ik filmde gewoon andere dingen of foto's van mezelf. Dat vond ik niet erg, maar zo mijn stem vond ik heel raar. Maar nu... ben ik daar een beetje gewend aan geraakt, omdat ik het meer heb gedaan en zo. En nu vind ik dat niet meer zo'n probleem. Ja, maar vroeger deed ik dat dus niet. Ik vond het ook zo raar als je weinig volgers hebt. Vond ik dat ook zo raar om jezelf te filmen terwijl je aan het praten bent. Precies dat je zo'n vlogster bent of ik weet niet wat een vlogster. Ja. Dus dat deed ik dat niet. Maar nu vind ik dat niet zo erg. Ja.
Ik denk dat de mensen dat wel graag hebben. Want bijvoorbeeld als je een Q&A doet of zo en je gaat antwoorden in tekst of je gaat antwoorden. Ik vind dat altijd iets extra hebben, sowieso. Als je het in het echt zet. Sta je ook soms stil bij de invloed dat je hebt op mensen? We zijn nu echt bezig over dat social media gedoe, maar... Ja,
enorm hoor. Voordat ik Media & Temptation stond ik daar zelf al eigenlijk bij stil voor andere mensen, dat ik zoiets had van... Je hebt superveel volgers, wees toch een beetje voorzichtig met wat je post, want je hebt gewoon heel veel invloed op jongeren. Dus ik was mij dat er... Daarvoor was ik er al mee bezig, gewoon voor andere mensen. Dus nu dat ik zelf heb meegedaan, was ik daar ook echt wel mee bezig natuurlijk. Want ik had zoiets van... Je kunt je niet voorstellen hoeveel berichtjes dat ik kreeg, bijvoorbeeld van jongere mensen die sturen van... je bent echt mijn voorbeeld en ik kijk echt op naar jou en zo. En dan heb ik iets van... nu moet ik zeker voorzichtig zijn. Maar ik ben sowieso al niet iemand die bijvoorbeeld drugs, overmatig drank gebruikt. Dat doe ik sowieso al niet. En al die dingen van plastische chirurgie en zo, daar sta ik ook al helemaal niet achter. Dus... Ik ben sowieso al van mijzelf een persoon die niet echt iemand is die slechte invloed heeft op andere mensen. Maar door mijn social media ging ik daar wel nog meer op gaan letten. Dat ik bijvoorbeeld voorzichtig was met mijn woorden dat ik gebruikte. Of bepaalde dingen waar ik ook over sprak om niemand te kwetsen en zo. Dus ik was daar echt wel toch wel mee bezig. Ja,
is dat elke keer dat je post dat je dan even moet zeggen van oké, nu ga ik nog eens over lezen. Dat ik kijk van dit is oké. Of...
Toch wel eigenlijk, ja.
Ja?
Ja, zeker als ik praat in filmpjes, omdat ik heel vaak praat en dan pas nadenk, heb ik toch iets van, oké, ik ga toch 2-3 keer luisteren voordat ik het post. Dus ik ben daar toch wel mee bezig. Ja. Soms heb ik iets van, ik moet niet op elk detail gaan beginnen letten, want het is nu echt, het is nu niet nodig of zo, maar meestal doe ik het wel.
Ja, het is natuurlijk wel super dat je zoveel invloed hebt, maar dat brengt natuurlijk ook mee, inderdaad, zoals je zegt, dat je een kind of... hebt een kind of, hoe zeg ik het, een gevoel dat je moet goed doen naar de mensen die jou echt appreciëren, die niet echt opkijken naar jou. Hè?
Ja, klopt. Maar zoals ik zei, ik ben sowieso al niet iemand die echt met heel gekke dingen bezig was. Dus ik had niet echt het gevoel van, ik moet mij ineens gaan anders voordoen, want ik was al zo. Maar gewoon een beetje letten op je woorden, dat je inderdaad niemand kwetst of zo. Dus ik moest eigenlijk niet op heel veel dingen letten, hoor.
Ja.
Maar soms is dat ook bijvoorbeeld een foto dat ik zoiets heb van, dat ik stuur naar mijn vrienden van, zou ik dat wel posten of niet? Ja. Of is dat too much of zo? Ik ben iemand die wel heel, heel hard stresst op dat vlak.
Ja.
Dus gelukkig heb ik mijn vrienden en familie dat ik soms wel raad van, bij kan vragen of zo. Maar het is niet extreem, zo, want ik ga bij bijvoorbeeld niet gaan anders voordoen of zo op social media. Het zijn gewoon de details dat ik soms een beetje op let. Want... Ik had bijvoorbeeld zo'n keer iets geplaatst soms staat je gewoon niet stil bij sommige dingen. Ik had een Q&A en iemand vroeg bijvoorbeeld, hoe zie je ideale man eruit? Ja. En ik had dan zo allemaal dingen opgesomd. En ik had erbij gezet van, geen mentale problemen. Maar ik en mijn vrienden, we zeggen dat soms om te lachen over een jongen of tegen elkaar. Als we zo raar doen, zeggen we, oh my god, je hebt echt mentale problemen of zo. Maar dat is gewoon zo, alleen niet bij nadenken, dat is gewoon om te lachen. Maar dan kreeg ik zo reacties van, ja, dat is een beetje, allee, dat is disrespectful naar de mensen die echt mentale problemen hebben. En dan dacht ik zo, oei, daar heb ik totaal niet over nagedacht. Dus op dat vlak is dat zo'n beetje dat ik wat voorzichtiger ben met mijn woorden.
Ja, maar dat is natuurlijk, ben je daar ook, want ik vraag me dat ook altijd af, die mensen die grote, ben je daar ook kind of in begeleid na temptation in dat principe van dat social media gedeelte en ook het omgaan met al de haters en de rest dat je krijgt daarvan?
Nee, niet echt eigenlijk. We hebben wel zo'n keer een soort van workshop of zo gehad, maar dat ging vooral over interviews naar tijdschriften en kranten en zo. Maar dat ging niet echt over social media, Instagram en zo. Niet echt. Allee, toch niet dat ik me kan herinneren. Nee.
Ja. En hoe ga je daar zelf mee om als je zo'n berichten? Want ik kan me wel inbeelden dat je vaak is dat... Je draait u en je gaat verder en je laat het achter u? Of ben je daar toch wel soms even mee bezig?
Als ik negatieve berichtjes krijg?
Yes.
Dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Mm-hmm. Ik was daar in het begin echt over aan het stressen van... Oei, hoe gaan mensen over mij denken? Wat gaan ze zeggen? Dat. Maar gelukkig waren bijna alle reacties echt positief. En heel af en toe krijg ik weer een berichtje. Dus het is niet dat ik het constant krijg dat mij dat echt moe maakt. Ja. En als ik dan eentje krijg, dan heb ik iets van... Ja, het hangt eigenlijk af van hoe dat ik me voel die dag. Als ik een beetje druk ben of zo, dan is het gewoon direct blokkeren. Ja. Soms heb ik een beetje tijd te veel en dan antwoord ik. En dan meestal antwoorden ze dan heel positief. Allee, meestal is dat zo een beetje om aandacht. Hè, dat ze dan zeggen van, oei, ik kan die vrouw dat niet antwoorden. En dan zijn ze ineens heel, heel lief. En dan, dan lach ik er echt mee. Maar ja, ik vind dat niet zo erg eigenlijk. Want ik heb meestal zo'n klein beetje medelijden eigenlijk met mensen die zo haat verspreiden via social media. Want ik heb zoiets van, allee, hoe moet jij jezelf voelen? Dat je dan ineens tijd wil nemen om iemand anders slecht te maken of zo. Dus ik ben meer eigenlijk bezorgd om die mensen dan dat ik... Ik denk meer aan hun dan aan mezelf, snap je? Want ik maak me geen zorgen... Ik weet hoe dat ik ben, dus als iemand mij uitscheldt of zo, weet ik toch dat dat niet waar is. Dus ik let daar niet echt op, maar ik heb meer zoiets van... Oei, gaat het wel met jou? Dus, ja.
Ja, dat is wel de juiste mindset natuurlijk dat je daarbij hebt. En ook leuk dat je dan denkt aan het welzijn van die mensen. Ja, want meestal is dat inderdaad gewoon een kwestie van ze sturen jou en als je dan terug antwoordt, dan zijn ze plots, kruipen ze terug wat in hun schelp. En ja, goed. Wat doet Angela voor momenteel? Hoe ziet jouw leven er momenteel wat uit? Is dat vooral bezig zijn met je studies? Of...
Wel, dus overdag werk ik elke dag tot 5-6 uur. Nu vaak ook van thuis uit, maar vaak sta ik ook nog in het labo experimentjes te doen. S'avonds als ik thuis kom, dan is het trainen 3 keer per week, 3-4 keer per week. Ik geef ook nog online danslessen, dus dat moet ik ook nog voorbereiden en zelf ook nog geven. Daarnaast ben ik ook bezig, bijna elke avond of in het weekend zeker, met content te maken voor social media en voor opdrachten en zo. Dus ik ben eigenlijk wel redelijk druk bezig. Het is niet omdat we in een soort van lockdown zitten dat ik niks te doen heb. Ik heb eigenlijk echt heel veel te doen en dat soms denk ik van, ik heb precies nog drukker dan dat ik ervoor had toen we een normaal leven hadden. Dus ik heb niet echt tijd om mij te vervelen.
Ja. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat heeft corona van invloed? Maar als ik hoor, is dat eigenlijk heel weinig invloed. Je bent nog altijd even druk bezig zoals je daarvoor was. Even zelfs drukker.
Klopt. Alles is eigenlijk gewoon een beetje verschoven door corona. Allee, wat bedoel ik ermee? Daarvoor had ik bijvoorbeeld danslessen is echt. Maar nu omdat we met corona zitten, geef ik dan online dansles. Dus ik heb het gewoon zo'n beetje in een aangepaste vorm allemaal gedaan. Ja. En social media kan ik gewoon van mijn thuis uit doen. Trainen kunnen we nu wel nog gelukkig buiten doen. En werken moet ik ook nog steeds doen. Dus het is niet minder druk geworden door mij. Omdat ik heb ook het geluk natuurlijk dat ik ook van thuis uit kan werken als er iets is. Dus ik heb wel veel geluk dat ik alles nog kan uitvoeren.
Ja. Ik zag ook een beetje jouw account naar het sport toe gaan. En ik zie nu dat je veel plaatst. En ik vind het wel leuk. Ik vind het ook een positieve invloed hebben. Hoe is die sport en die workout? Je bent altijd al iemand geweest die sportte en die trainde. Maar nu ga je daar toch iets meer van gaan tonen. Hoe komt dat?
Dat komt ook vooral eigenlijk door de lockdowns, omdat ik iets had van, ik wil mensen toch wel een beetje ja, motiveren om te bewegen, omdat het heel belangrijk is voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale gezondheid. En zeker nu met de lockdown hebben heel veel mensen een beetje ja, last van hun mentale gezondheid. Hè, dat ze zich een beetje depri voelen of ja, minder goed dan normaal. En bij mij helpt het echt enorm om te sporten. Ik heb vaak bijvoorbeeld dat ik thuis kom van werk, zodat ik me echt veel te moe voel. Dat ik zoiets heb van, oh, ik heb echt geen zin om te sporten. Ik ben te moe, ik heb er geen zin in. En dan ga ik uiteindelijk toch. En daarna heb ik ineens superveel energie en voel ik me veel beter en zo. Dus ik vind echt wel dat het heel veel doet met je mentale gezondheid. Hè. Dat het echt wel, allee, dat mij echt enorm helpt. Dus ik heb ook iets van, ik wil dat ook wel tonen aan de mensen. Hè, dat ze ja, ook gewoon gemotiveerd worden om te sporten. Dat ze zich dan ook wat beter gaan voelen. En ook gewoon, veel mensen hebben soms ook wel de wil om te sporten, maar weten ze niet echt wat ze moeten doen. Dus dan halen ze ook wel inspiratie uit mijn filmpjes en welke oefeningen dat ze kunnen doen. Dan vragen ze van, ja, kun je een highlight maken? Dus mensen zijn er echt wel mee bezig en ze kijken er echt naar. En dan proberen ze dat thuis ook te doen. Dus ja, ik heb wel eens het gevoel van, er zijn mensen die dat nodig hebben, daarmee dat ik dat nu ook gewoon meer toon.
Krijg je daar dan echt ook respons van? Dat je zegt van, kijk, ik heb een reel gepost of ik heb een highlight gepost en de mensen zeggen dan van, oh, ik heb dat setje gedaan daarnet. Oh, mijn bijen zijn aan het branden en dergelijke.
Ik heb vooral dat ze het vragen. Dat ze vragen van, ja, kunt je dat alsjeblieft doen en zo? Dan doe ik het. En dan zeggen ze van, ja, dank u en zo. Dus ik weet wel dat ze ermee bezig zijn. Echt filmpjes nu van mijn workout, dat sturen ze niet. Maar in de eerste lockdown was ik vooral bezig met mijn online dansles om mensen te motiveren om te dansen. En dan kreeg ik wel heel veel filmpjes binnen van mensen die aan het dansen zijn in hun living. Maar dat ze dat bijvoorbeeld niet durven posten, maar wel doorsturen naar mij. Ja. En dat vond ik wel echt super schattig. Dat vond ik ook heel leuk om te zien dat mensen daar dan ook echt iets mee doen. Dus dat was hartverwarmend. Daar deed ik het voor.
Ja. Je had het ook eventjes over het mentale welzijn van de mensen. Denk je dat corona bij vele mensen daar heel zwaar en gekapt heeft, dat een hele zware impact zal gehad hebben?
Ik denk het eigenlijk wel, hoor. Want ik hoor het ook gewoon in de media en zo, dat heel veel mensen daar last van hebben, dat ze meer depri zijn. En ik voel het eerlijk gezegd ook een klein beetje bij mij. Want ik ben een persoon die ben altijd blij en gelukkig is. En soms heb ik nu ook mijn momenten met corona dat ik zeg van, wow, ik heb bijna geen zin meer om iets te doen sommige dagen. Gewoon omdat je zo een beetje opzet. Ja, ik denk vooral door het sociaal contact en dat we niet heel veel te doen hebben en zo. Dus als dat al bij mij zo speelt, dan kan ik me zeker voorstellen dat dat ook bij andere mensen gebeurt en misschien zelfs erger. En omdat mij dat echt enorm helpt dat we wel nog mogen sporten en zo, ben ik daar gewoon ook echt mee bezig en zo. Dus ik hoop gewoon dat mensen door mijn filmpjes dan thuis ook echt wel iets doen aan hun mentale gezondheid.
En wat had je altijd, want het is personal training dat je volgt, heb je dat altijd al gedaan of is dat nog maar sinds kort dat je dat gestart bent met volgen?
Ik ben begonnen in juli, denk ik. Juli, augustus. Nu al een paar maandjes.
Ja. En is er een reden waarom je de switch gemaakt hebt? Is het omdat het vanuit jezelf minder lukte? Of zeg je van, ik had toch echt iemand nodig die mij begeleidde daarin?
Ja, ik ben iemand, ik sport heel graag, maar ik sport niet graag alleen. Dus als ik bijvoorbeeld op mijn eentje moet gaan trainen, dan ga ik dat constant uitstellen en dan ga ik dat uiteindelijk niet doen. Dus daarvoor had ik bijvoorbeeld mijn toenmalige vriend waar ik mee kon gaan sporten, maar op mijn eentje deed ik dat gewoon niet. Zeg ik van ja, ik wil dat wel, maar ik kon niet naar de gym gaan op mijn eigen. Dus ik heb wel echt iemand nodig die mij zegt van, ja, kom trainen. Like nu ook mijn trainers, als ik bijvoorbeeld geen zin heb, dan zeggen die echt van, zorg dat je hier staat in 10 minuten. Dus die pushen mij ook echt wel om te trainen. Ja. En dus ja, ik heb dat echt wel nodig. Tenzij dat ik bijvoorbeeld in een club zit of zo, dan kan ik dat ook wel, omdat ik zo ergens iets heb van, de trainer verwacht mij daar. Mm-hmm. Maar gewoon zo op mezelf gaan sporten, dat kan ik niet. Dus ik had dat echt wel nodig, iemand die mij daarin begeleidt en ook toont wat ik juist moet doen, want ik heb geen sportopleiding of zo gevolgd, dus ik weet helemaal niet wat voor oefeningen ik allemaal moet doen. Ja. Dus ik vond dat heel handig voor mezelf.
Ja. Weet je wat ook een goede workout is en wat ik ook vaak zie passeren? TikTok. Ja. Dat ziet er mij ook inderdaad een heel stevige workout uit.
Maar echt enorm, hoor. ik ben ergens echt al dankbaar dat TikTok bestaat nu, zeker in de lockdown. Want ten eerste vind ik dat wel heel leuk om te doen. Ja. Maar ten tweede ook, je zou dat niet verwachten, dat is maar een dansje van 15 seconden, maar daar zitten wel 20, 30 takes aan vooraf. hè. Eerst dat instuderen, dan oefenen en dan letten op je uitvoering en zo. Dus altijd als ik een TikTok opneem, ben ik echt wel aan het zweten. Dus heb ik echt iets van, oké, dat is echt wel een workout. Dus je, je blijft dan bezig, je zit in beweging, je zweet, maar ondertussen is het ook wel leuk. Dus ik vind ja. TikTok echt een...
Ik dacht dat ik ergens op Instagram zag passeren dat iemand een TikTok had ingestudeerd en dat ze 300 tot 400 calorieën had verbruikt tijdens het instuderen ervan. Dus dat is inderdaad wel heel leuk. Ja, dat is natuurlijk ook wel... ik vind het ook iets meer entertainen. Hè? En dat zit natuurlijk wel een beetje met dat dansen. Heb je dat ook wel een beetje? Je wilt de mensen wat entertainen, maar ik vind TikTok, ja, dat is puur entertainment. Hè?
Klopt.
Ja,
Ik betrap mij er zelf ook vaak op hoe lang dat ik op TikTok zit. Soms is echt... Mijn vriendin had onlangs een alarm gezet op mijn TikTok. Allee, zo'n beperking van als ik er langer dan een uur en een half op zit, dat wordt gesloten. Omdat ik zei tegen haar dat ik soms echt veel te vaak zit te scrollen. Dat is gewoon heel leuk. Dat is heel entertainment. Zo, ja, die dansjes, maar ook die grappen dat ze daar allemaal soms zit ik er veel te lang op. Dus daar moet ik zelf een beetje mee opletten.
Wat doet Angela nog om in shape te blijven? Fysiek, mentaal, zijn er ook dingen dat je zegt van ik sport niet enkel, maar ik let ook op mijn voeding of er zijn er speciale dingen?
Ik let wel een beetje op mijn voeding. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten, niet te veel sauzen, geen frituren en zo van die dingen. Mm-hmm. Daarnaast probeer ik ook wel zeker één dag in de week een beetje tijd te maken voor mezelf, een beetje te mediteren. Zijn muziek opzetten, maskertjes opdoen, dat ik gewoon zo'n beetje tot mijzelf kan komen. Mm-hmm. Zo'n dingen zo. Ja, daarnaast, sporten helpt bij mij ook echt enorm.
Ja.
Dat vooral ook zo'n beetje echt gewoon nadenken over het leven, dankbaar zijn met wat je hebt en daar echt bij stilstaan. Hè, dat je echt wel blij mocht zijn met wat je hebt, want dat niet iedereen dat heeft. Mm-hmm. Dus dat helpt mij ook echt wel mentaal om daar... Ja, een beetje sterk in te blijven.
Dat wordt natuurlijk vaak vergeten, maar is natuurlijk ook wel belangrijk dat je even... Want er zijn vele mensen die inderdaad hunzelf wat voorbij lopen zonder dat ze stilstaan bij wat dat ze al gekregen hebben en wat dat ze al bereikt hebben natuurlijk. Mm-hmm. Super.
Klopt.
Het online dansen en dergelijke, is dat iets dat je zegt van dat vind ik nu wel echt tof? Of verlang je totdat je terug de zaal in mag en het in real life kan doen?
Ik vind online danslessen ook wel leuk om te geven, maar het is natuurlijk anders als je in het echt dansles geeft. Ik heb wel gemerkt aan mijn video's bijvoorbeeld, dat als ik in het echt dansles geef, dat ik veel meer energie heb en dat ik dan bijvoorbeeld mensen veel meer kan motiveren. Dat ik zeg, kom aan, dan ben ik zo te roepen en te lachen en zo. Dus het is natuurlijk anders als je de mensen, de aanwezigheid voelt, hun energie voelt. En dat is ook leuk als je hun respons ziet, als ik iets zeg, dat ze beginnen te lachen of zo. Dat is natuurlijk anders dan als je voor een scherm staat en je ziet je niet. Dan weet je niet, zijn ze nu aan het lachen of vinden ze het leuk, vinden ze het niet leuk. Hè? Ja. Want de eerste keer dat ik online dansles gaf, vond ik het heel raar, omdat je zo geen respons kreeg. Dacht ik zo, wat zijn ze nu aan het doen achter het scherm? Zijn ze aan het meedoen? Vinden ze goed dat ik lesgeef en zo? Je krijgt zo die respons niet zo heel erg. Hè? Pas achteraf, dat ze dan berichtjes sturen, maar op het moment niet. Dus dat was wel even wennen. Mm-hmm. Maar ja, dat is nu hoe dat ik het nu moet doen. En ik ben mij daar ook wat aan beginnen aanpassen en zo. Maar natuurlijk is het wel leuker om een echt dansles te geven.
Ja. Het feit dat je wat in de bioengineering... Maar het is waarschijnlijk een heel andere tak, hè? Dan de corona en al die toestanden. Of zit je daar toch wat in? Heb je daar toch wat zicht op?
Nee, want ik heb een chemische master gekozen. Mm-hmm. En ik ben nu ook aan het doctoreren in de chemie. Dus wij zijn nu bezig met andere dingen. We zijn niet bezig met biologie en virussen en zo. Dat doen wij niet.
Ja. Wat is het eerste wat je gaat doen als deze coronaperiode achter de rug is? Wat is het liefste dat je dan wil doen? Als alles terug toegelaten is, hè?
Goh, ik wil zoveel dingen doen.
Ja.
Eerst en vooral denk ik echt een grote bijeenkomst hadden met al mijn vrienden en familie en een feestje houden zeker.
Ja.
Maar ook reizen zonder je schuldig te voelen. Danslessen geven voor een grote groep. Ik wou heel graag een keer een event organiseren met heel veel mensen en in een grote sportzaal of zo, dat ik heel veel studentjes kan... dansers kan ontvangen, zo van die dingen, zo'n beetje. Hè? Alle sociale dingen dat ik echt heel erg heb gemist. Dat mag al een beetje beginnen komen, zeker. Want het is
tuurlijk. Wat zijn voor jou nog dingen die in de toekomst staan, Angela? Toekomstplannen die je hebt? Dingen dat je zegt van dat wil ik nog verwezenlijken? Of dat is wel een doel van mij?
ja, dus hopelijk mijn doctoraat afronden. Hè. Mm-hmm. Voor de rest ook zo'n ja, een beetje blijven doen wat ik nu aan het doen ben. En ik ben ook bezig met een project dat ik hopelijk binnen het half jaar heb afgerond. Dus, maar daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ja, ik ben dus nog met iets bezig en ik hoop dat ik dat in, ja, in mei ongeveer een beetje op punt heb staan en dat ik dat dan ook mee kan starten. Dus er zijn wel nog een paar dingen waar ik mee bezig ben. Maar ja, dat zijn dingen die ik vast later ga revealen.
Ja, ja, ja. Het zijn nog cadeautjes. We moeten nog, ja. De strik zit er nog rond. We moeten nog eventjes wachten. Goed, ik eindig graag ons gesprek altijd met bullet questions. Bullet questions, dat zijn gewoon strakke vragen die eigenlijk een antwoord nodig hebben. Maar sommige ervan zijn moeilijker en sommige ervan zijn iets gemakkelijker. Ik start altijd met wat makkelijke oefeningen, dus makkelijke vragen. Dus voor ik begin aan de moeilijkere. Een goed ontbijt of een stevige avondmaaltijd?
Oei.
Ja. Dat zijn de makkelijke, Angela.
Ja, ik wil niet verkeerd antwoorden, maar ik weet dat een... Dat ze vaak zeggen dat een uitgebreid ontbijt echt belangrijker is dan een stevige maaltijd op het einde. Maar bij mij is dat meestal een beetje omgekeerd. Dus
ja.
Ik besteed vaker tijd in een goed avondmaaltijd dan een goed ontbijtje.
Perfect. Wat is jouw go-to music tijdens het sporten of tijdens het lopen of tijdens whatever?
Ik luister meestal zo naar hip-hop. Pop Smoke vind ik nu de laatste tijd echt top om op te sporten. Ja, dus daar luister ik vooral naar.
Ja. Denk je dat hij in het echt ook zo klinkt zoals hij zingt? Ik weet niet, ik heb het eigenlijk
meer, nu niet meer, omdat hij niet meer leeft, maar ik denk wel...
Ja, dat... ja inderdaad, klopt.
maar ik denk inderdaad. Wel... Ja, ik weet niet, ik denk dat hij misschien wel nog een zware stem heeft. Nog wel heel, heel mooi.
Ja. Goed. Ietske zwaardere vraagjes. Heb je, en zo ja, wat zijn die dan, ochtendrituelen?
Ik wil dat wel hebben eigenlijk, maar ik heb het niet echt. Ik sta op en ik heb een slechte gewoonte om dan direct mijn gsm erbij te pakken en even te scrollen of dat ik berichtjes heb gekregen en daarop te antwoorden. En dan ja, doe ik mijn, maak ik naar de badkamer, hè, doe ik mijn gezichtsritueel, mijn productjes op en dit en dat. En dan maak ik een ontbijtje. Meestal is het een yoghurt met aardbeidjes, blauwbessen en wat superfruits erop. Mm-hmm. En dan maak ik me gewoon klaar om naar weg te gaan. Maar ik ben nu de laatste tijd naar zo'n podcast aan het luisteren, de Mindset Mentor. Mm-hmm. En hij zegt ook dat het heel belangrijk is om 's morgens wat te mediteren en echt zo al een beetje productief te zijn in de ochtend. Dus dat wil ik ook wel eigenlijk een beetje doen. Allee, ik wil toch een betere ritueel hebben in de ochtend, dus daar moet ik nog aan werken. Ja. Maar voorlopig is dat al gewoon.
En als je dat dan zou... Wat is dan jouw perfecte ochtend? Als je dat dan zou mogen voorstellen?
Ik heb sowieso al wat last met vroeg opstaan. Dus dat zou al 2 uurtjes vroeger opstaan of zo, zou ik al top beginnen.
Ja.
En dan misschien gaan lopen met de hond, want mijn hond moet ook een beetje sport hebben en... Ik denk dat het ook heel goed is om 's morgens ook te sporten. Dat je dan de dag echt gefocust kunt beginnen met energie. Dat zou ik dan doen. Een beetje mediteren. Nadenken hoe dat je dag eruit wilt zien. Wat je allemaal gedaan wilt hebben binnen de dag. En dan gewoon een beertje pakken en de dag starten. Dus dat zou ik het liefst hebben.
Ja. Het gaat dus eigenlijk gewoon over het wat vroeger opstaan. Dat je wat meer tijd hebt voor al die dingen.
Klopt. Daar heb ik echt momenteel wel last van. Want ik ben iemand die altijd mijn... wekker zet wanneer ik precies moet opstaan. Hè. Dus als
eigenlijk
ik dan
al een beetje te laat.
Net op tijd.
Ja.
Dan ben ik net op tijd waar ik moet zijn. Dus ik pak nooit tijd om alleen voor mezelf om die dingen te doen. Dus dat moet ik wel doen.
Ja.
Iets om aan te werken.
Ja. Of course. Welk boek, documentaire of podcast dan zie je als een gift voor iedereen?
Wel, podcast The Mindset Mentor vind ik echt heel goed. Omdat hij echt wel tips heeft. Dat is ook zo'n beetje lijkt. Dat boek Think and Grow Rich, daar geven ze ook zo'n beetje informatie over de Law of Attraction en tips over wat je allemaal moet doen om je doelen te bereiken. Dat visualisatie ook heel belangrijk is. Dingen opschrijven, dingen voor ogen zien en zo. Dus ik vind dat de Mindset Mentor zo een beetje een samenvatting is van al die soort boeken. Dus dat vind ik echt een top, top podcast. Ja.
Ben je daar wat geïnteresseerd in al die Law of Attraction, Think and Grow Rich en die tak van?
Ja, toch wel, omdat ik daar echt wel in geloof eigenlijk. Want ik merk dat ook bij mijzelf. En in mijn omgeving heb ik dat echt vaak mensen die echt bijvoorbeeld ook uitspreken van ik ga dit en dit doen. En die echt een positieve mindset hebben. Merk ik ook dat zij ook echt gewoon positieve dingen aantrekken. En dat zij ook gewoon veel verder geraken in het leven dan mensen die bijvoorbeeld constant negatieve gedachten hebben. En niet echt doelen voor ogen hebben en zo. Dus ik zie het in mijn omgeving en ik zie het bij mijzelf gebeuren. Dus ik geloof daar echt wel in. En ik vind het ook heel interessant om dan zo'n boeken te lezen en zo'n podcast te beluisteren.
Als we het dan puur gaan bespreken op mensen, ben je dan ook iemand die zegt van deze persoon heeft een negatieve invloed op mij of neemt veel energie van mij af, ik ga die wat laten voor wat hij is? Of ben je te braaf of te vriendelijk en hou je die persoon toch in je cirkel?
Ik ben daar soms wel een beetje hard in. In het begin niet. Bijvoorbeeld als ik een persoon heb in mijn omgeving die constant met negatieve gedachten zit, die constant zit te roddelen en dit en dat. Ten eerste gaat dat niet al direct een vriend van mij zijn of een vriendin van mij zijn, omdat ik niet echt zo'n mensen aantrek of toch niet in mijn omgeving hou. Maar als er dan toch zo iemand in zit, door omstandigheden of zo, dan probeer ik die persoon echt te helpen en echt duidelijk te maken dat dat niet goed is om zo in het leven te staan en dat. Maar als ik dan merk dat het niet helpt en dat het mij zelf een beetje, hoe zeg je dat, effect? Ik weet even dan ga ik wel proberen om die persoon uit mijn leven te houden. Omdat ik die persoon niks kan bijbrengen, want die luistert toch niet naar mij. En ik word daar een beetje negatief door beïnvloed. Dus dan probeer ik die wel uit mijn leven te houden. Want ik ben echt wel selectief ook. Voor de mensen die ik echt in mijn dichte omgeving houd. Ik ben niet iemand die heel veel dichte vrienden heeft. Ik heb zo gewoon een small circle met mijn belangrijkste vrienden. Die ook echt gewoon een goede invloed op mij hebben. En ik ook naar hun toe. Die echt heel positief in het leven staan. En dan daarnaast heb ik natuurlijk wel heel veel mensen waar ik mee omga. Maar zo'n beetje meer oppervlakkig. Maar mijn dichte cirkel, daar ben ik echt wel selectief in en vind ik ook heel belangrijk. En dat vind ik ook eigenlijk voor mensen. Ik heb zoiets van, als mensen rond u niet de personen zijn waar dat je naar opkijkt of waar dat je zelf wilt zijn, dan kan dat niet echt een goede invloed op je hebben. Want zij beïnvloeden u ook, ook al beseft je het niet zo erg. Dus ik vind je omgeving heel belangrijk voor jezelf en voor je groei.
Ja, klopt. Heel mooi gezegd. Klopt helemaal. Wat vind jij een... Wat is de beste investering qua geld, tijd, energie die jij ooit hebt gemaakt en hoe heb je besloten om die te maken?
Qua energie, beste investering denk ik mijn studie. Ik heb daar heel veel energie gestoken. Heel veel eigenlijk, bijna heel mijn leven natuurlijk, die daar naartoe gaat. Dat heb ik gedaan door... gewoon voor ogen te hebben wat je wilt bereiken en gewoon jezelf motiveren van het is nu een beetje moeilijk, maar later gaat je jezelf daarvoor dankbaar zijn. En sport ook gewoon. Energie dat ik daarin steek, krijg ik ook gewoon direct ook terug. Ik denk dubbel of driedubbel. En voor mijn mentale gezondheid dan ook en zo. Ik denk die twee. Dat is waar ik het meest energie in steek en waar ik ook het meest voor terugkrijg.
Ja. Wat is iets waar jij vroeger van overtuigd was, waar je de laatste jaren toch op terugkomt? It's getting harder.
Ik denk... Meedoen aan... Reality programma's. daar was ik vroeger echt helemaal... Ik keek daar niet naar. Hè. Dat was helemaal niks voor mij. Ik moest daar niks van weten. Toen ik dat zag op tv, ik zapte gewoon direct door. Vond dat ook heel rare programma's eigenlijk.
Maar als je dan zat te kijken naar Tim... Je hebt dat toch ooit wel... En je zapte dan direct door. Je keek daar niet naar.
Ja, vroeger wel. Maar toen... kende ik iemand die woonde dicht bij mij of zo, die daar aan meedeed. En toen ben ik beginnen kijken, want Chris keek ook heel graag naar reality-programma's en zo. Dus dacht ik van, ik zal een keer kijken. En ik kreeg erbij veel te veel aan. Echt. Ik kon niet kijken zonder commentaar te geven. Hè. Ik had de hele tijd van, oh my god, wat zegt hij? Oh my god, wat doet hij? Oh my god, dat kan toch niet? En dit en dat. Dus ik vond eigenlijk geen gezond programma, want ik zat constant alleen maar commentaar te geven. Ja. Dan als ik iets van, kijk, dus, dat is dus wat ik nu een beetje een andere gedachte over heb. Maar ik heb dan zelf meegedaan. Deels ook een beetje te tonen dat het niet zo hoeft te zijn, hoe dat ze het altijd tonen op tv.
Ja.
Dus
goed. wat is iets waar jij in gelooft, Angela, wat de anderen misschien crazy zullen vinden? We hebben hier al alles gehoord op de podcast, van aliens tot... ja, ik kan het zo gek niet omschrijven, maar wat is iets wat jij denkt dat crazy is, wat anderen, of ja, wat anderen misschien... Nee, wat jij en gelooft wat anderen crazy zullen vinden, zo.
Wow. Oei. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, nee. Heb je geen crazy gedachten dat je zegt van...
Nee, eigenlijk nee. Niet.
Ik ja, ben... oké, maar dat kan ook zijn natuurlijk. No problem.
Nee, sorry. Nee, ik ben verantwoordelijk.
Goed. Ik heb er nog 3 voor jou. De laatste 3. Wat is het slechtste advies die jou ooit gegeven werd?
En nu begint het echt moeilijk te worden.
Ja, nu begint het echt moeilijk te worden. Zeker, we zijn aan het opnemen op een zondagmorgen, dus dan is het nog wel dubbel zo zwaar.
Oei, slechts advies. Ja, weet je wat raar is? Ik ben eigenlijk meestal iemand die advies geeft en niet echt heel veel advies ontvangt.
Ja.
Dus ik vind het sowieso al een beetje moeilijk om daarop te antwoorden, maar dan ook nog een keer slecht advies. Shit, ik weet het niet, sorry.
Heb je ooit aan mensen slecht advies gegeven dat je zegt van shit, dat mocht ik echt niet gezegd hebben of dat mocht ik echt niet gedaan hebben?
Ook niet direct. Oh jee, ik ben niet
ja, slecht, dus ja, ook ja. Dus voor alle goede adviezen moet je bij Angela terecht. Stuur haar iemand... nu.
Ik ben ook iemand die heel snel mensen kan lezen en situaties kan inschatten. Dus meestal als ik bijvoorbeeld advies of raad geef aan mijn vriendinnen, komt dat ook altijd uit. Dus
ja.
Ik ben niet echt iemand die heel slecht advies geeft.
Sorry als je nu 20 berichten zal krijgen met mensen die advies vragen. Mijn excuses.
Oh
maar,
geen probleem.
Ja. Heb je een life quote? Iets dat je zegt van kijk, dat bekleedt eigenlijk wat ik ben of bekleedt eigenlijk mijn leven?
Ja. Ik had een goede quote, maar ik weet niet meer echt hoe dat die in elkaar zit. Ik weet de zin niet meer van buiten.
Ja.
Maar het kwam erop neer dat, dat je succes eigenlijk gelimiteerd wordt tot waar dat je gedachten gaan. Dus als jij bijvoorbeeld jezelf limiteert van dat is het enige wat ik kan bereiken, dan gaat ook het enige zijn wat je kunt bereiken. Dus dat je gewoon je mindset moet zetten, bijvoorbeeld dat je... Ja, wat je wilt bereiken, dat je dat kunt bereiken en dat je daardoor gaat bereiken wat je wilt bereiken.
Ja,
ik weet niet of dat een beetje duidelijk is, maar...
Heel duidelijk. Ga straks nog 3 keer herluisteren en dan gaat dat wel duidelijk worden. Nee.
Ja, het komt er dus gewoon op neer dat als je iets wilt bereiken, dan moet je echt geloven dat je het kunt bereiken en dan gaat het bereiken. Want als je jezelf limiteert, als je gedachtegang limiteert, dan gaat je doelen, gaat je dingen dat je bereikt ook gewoon echt limiteren. Dus gewoon een open mind hebben... geloven dat je alles kunt bereiken wat je wilt bereiken, dan gaat je het ook bereiken.
Ja. Je bent wel iemand die motiveren. Je kan wel iemand motiveren, hè, Angela? Of niet? Of ben ik
is
daar
waar? Echt...
Ja. Motivating is wel tof. De laatste. Wanneer je denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet?
Succesvol. Goh. Ik kan wel aan... Ja, eigenlijk denk ik aan bijna iedereen in mijn omgeving, omdat ik iemand ben die gewoon opkijkt naar mensen in mijn omgeving, dat ik echt altijd zoiets heb van, amai, je bent echt goed bezig, hè. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld een vriend in mijn leven nu die heel succesvol is, omdat hij een heel hardwerkende persoon is. Dus die staat om 5 uur 's ochtends op en die werkt tot 3 uur 's nachts, omdat hij zoveel doelen heeft. En dat inspireert mij echt. Hij heeft nu ook al verschillende bedrijven en zo. Dus dat inspireert mij echt dat hij zo gemotiveerd is om zijn doelen te bereiken. En dat hij daar ook heel veel voor... Alleen, hij is ook echt gewoon heel succesvol, omdat hij al verschillende bedrijven heeft. Dus dat is wel iemand waar ik nu momenteel echt naar op kijk. En die persoon motiveert mij nu ook wel echt in mijn leven.
Ja. Maar er zijn vele mensen dat je zegt van, ik kan niet direct iemand geven.
Ja, er zijn heel veel mensen. Ik vind het altijd mooi om te zien als mensen echt gewoon... gemotiveerd zijn en hun best doen. Bijvoorbeeld mijn collega's op het werk, mijn professor, mijn vrienden, mijn familie en zo. Ik vind het altijd heel mooi om te zien. Dus niet iedereen zijn groei is even snel of even groot, maar dat wil niet zeggen dat het minder belangrijk is. En ik vind dat gewoon ja, ik vind alle soorten groeien en alle motivaties dat mensen hebben gewoon mooi om te zien, ook al is het zo verschillend.
Ik denk dat dat een beetje een valkuil is die wij hier hebben in ons bestaan. Dat wij denken dat onze groei vlug en dat onze groei, als het niet vlug is of minder vlug is dan dat van andere mensen, dat het niet goed is of dat het ons niet gaat lukken. En ik denk dat wij gewoon in een samenleving zitten waar we te vlug opgeven.
Klopt. En dat is helemaal niet nodig. Dat is iets bijvoorbeeld waar ik mij nooit druk om maak. Ik heb iets van, alles gebeurt om een reden en alles wat moet gebeuren, gaat gebeuren. Of dat nu een beetje trager is dan iemand anders of sneller, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat uiteindelijk gebeuren en je gaat er blij mee zijn. Dus zolang dat je gewoon je ervoor inzet, moet je je niet zorgen maken van, ga ik te traag, ga ik te snel, gaat je niet echt zorgen maken meestal. Tenzij dat het een relatie is. Maar je moet gewoon vertrouwen op het proces en dan komt het wel goed. Je moet zeker ook niet vergelijken met andere mensen. Ik ben ook iemand die mij niet vergelijkt met andere mensen op vlak van, doe ik het wel goed genoeg? Maar ik gebruik het soms wel voor als motivatie natuurlijk. Hè. Ja. Ik kijk heel graag op naar mensen in mijn omgeving en dan heb ik iets van, als die het kan, dan kan ik het ook. Ik gebruik het wel als motivatie, maar het mag niet demotiveren. Je mag niet denken van, ik ga niet snel genoeg, want die persoon staat al verder. Daar moet je geen zorgen om maken, want alles... op zijn tijd.
Als ik daar dan even aan terugdenk, nog eventjes mag op ingaan, denk ik dat Instagram en al dat dergelijke wel sommige mensen wat gaat demotiveren in de plaats van gaan motiveren, omdat ze daar iets te veel het perfecte beeld zien en mensen die te vlug gaan groeien en mensen die te vlug gaan en ze zien dat dan en dat gaat hun dan wat demotiveren. Of ben ik verkeerd? Al is het nu naar geld of tijd of job of lichaam ook, denk ik, heel belangrijk.
Klopt. Ik zelf heb dat nooit echt zo gevoeld, omdat ik gewoon iemand ben die iedereen succes gunt en wat hij doet met zijn leven, dat hij daar waarschijnlijk voor heeft gewerkt en zo. Dus ik ben niet iemand die zo met zo'n oog naar andere mensen kijkt, maar ik heb wel vaak gehoord dat iemand bijvoorbeeld zich onzeker voelt door social media en dit en dat. En ik kan dat wel begrijpen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat influencers, als ik het zo kan noemen, ook een beetje... de realiteit moeten tonen en niet enkel hun succes, maar dat is ook bijvoorbeeld, of enkel wanneer ze er super mooi uitzien of zo. Dus daar let ik ook wel zelf op, dat ik vaak ook gewoon in beeld kom. Ik ben sowieso al niet iemand die mij echt enorm schminkt of zo, maar ik kom vaak op mijn story dat ik er echt, ik zo denk van, hoe zie ik er nu uit? Maar dat ik denk van, kom, dat maakt helemaal niet uit en zo. En ja, ik vind het ook gewoon belangrijk om bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld, het zijn zo kleine dingen, maar dat ik eigenlijk wel zoiets heb van, mensen moeten dat toch zien, bijvoorbeeld mijn workouts. Dat ik niet alleen toon wanneer het allemaal goed gaat, maar dat ik een keer toon wanneer ik val, of dat ik echt aan het hijgen ben, of aan het schreeuwen ben of zo. Dat mensen zien dat ik ook wel echt aan het werken ben daarvoor, en dat het voor mij ook niet altijd gemakkelijk is. Dus ik probeer daar echt wel zo'n beetje een evenwicht in te zoeken. En ik vind ook dat meer mensen dat eigenlijk moeten doen, dat ze niet een verkeerd beeld moeten tonen of een niet-realistisch beeld moeten tonen aan de mensen. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk dat als jij als gebruiker ook een beetje beseft dat mensen dat doen, hè? Dat ze meestal alleen de mooie dingen tonen en dat je niet moet denken dat hun leven perfect is of zo, want je weet niet wat er allemaal speelt achter hun scherm. Dus je moet daar zelf ook een beetje voorzichtig mee zijn natuurlijk.
Ja. This has been awesome. Als je nog één iets mag meegeven aan de mensen van de Barbers & Bubbles, Angela, hou nog één keer jouw motivatiedosis boven. Wat zou je dan nog zeggen?
Ik zou vooral eigenlijk willen benadrukken dat het zeker nu in deze periode echt belangrijk is om op jezelf te letten. Hè. Om goed voor jezelf zorg te dragen, mentaal en ook fysiek. Dus dat het ook gewoon echt belangrijk is dat je beweegt, dat je manieren zoekt wat dat u helpt om je blij te maken en dat je daar ook echt meer tijd aan besteedt.
Ja, awesome. En als mensen jou willen volgen of ze willen jou, ze willen bij jou terechtkomen, waar kunnen ze dan vooral terecht?
Vooral op Instagram, Angela Stole My Name. Ja. En TikTok.
Hoe ben je bij die naam gekomen eigenlijk, Angela? Ik ben daar altijd wel curieus naar, want dat hoor je niet. Ja.
Ja, dat is eigenlijk niet zo'n superboeiend verhaal hoor, maar ik had dus Instagram aangemaakt een paar jaar terug. En ik wou gewoon als naam Angela hebben, maar die was al bezet. En dan doe ik Angela met 2 A's, was ook bezet. Angela met 3 A's, ook bezet. Met 5 A's, ook bezet. En ik was zo beu. Ik zeg, ja, kom jong, Angela Stole My Name. Is het gewoon.
Ja.
Omdat er gewoon een Angela is die de naam Angela heeft en ze heeft mijn naam gestolen.
Ja. Zelfs met 5 A's?
Ja.
Oh god.
Ik heb echt veel A's geprobeerd, maar die waren allemaal bezet.
Oké. Goed, super. Ik zou je nogmaals willen bedanken om te gast te zijn op onze Barbers & Bubbles. En ik vond het tof om met jou te spreken. Het is altijd tof om nieuwe mensen voor ons te hebben en eens te kunnen... Ja, hun hun manier van denken en al kunnen pikken daarin. Ja, dus ja. Het was heel leuk. Dank u wel.
Dank u wel om mij te ontvangen. Het was ook heel leuk voor mij. Dank u wel.
Awesome. Dank u.